Goed, ik kan alvast zeggen, dus van harte welkom op deze Bijbellezing. Ik hoop nu in de zomer dus weer verder te gaan met het leven van de apostel Petrus. En vanaf de volgende keer hier hopen we weer de Petrusbrief verder op te pakken. Welkom. We hebben deze zomer vanavond de vierde lezing over het leven van Petrus. Twee in Alblasserdam en twee hier. Ik heb in Alblasserdam gesproken dinsdag over het thema Petrus, schaap en herder. En vanavond zal ik doorgaan waar wij vorige keer hadden het gehad over, weet je misschien nog, Petrus van kruisvijand tot kruisgezant. En nu wil ik spreken over het thema Petrus, kruisgezant en kruisdrager. Dus we gaan wat verder in zijn leven. We willen beginnen met het zingen van Psalm 30. En daarvan de versen 6 en 8. Toen ik u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. Dies riep ik om uw heilgenot. Ik smeekte en zei, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen. Waartoe zou ik ten graven dalen? En ook het achtste, gij hebt mijn weeklag en geschrijf veranderd in een blijde rij. 6 en 8 van Psalm 30. lezen uit het heilige en onfeilbaar woord van God, Johannes 21, vanaf vers 15 tot en met 22. En 2 Petrus 3, vanaf vers 9. Dus Johannes 21, vers 15 tot en met 22. En 2 Petrus 3, vanaf vers 9. En in Johannes 21 vanaf vers 15 komt het woord van de levende God als volgt tot ons. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Heb gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Vervolgens 2 Petrus 3 vanaf vers 9. Waar de apostel Petrus schrijft: De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruisel voorbij gaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Laten we de Heer bidden om zegen.
O almachtige en eeuwige God, tot uw heilige troon mag ons gebed vanavond opstijgen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want u bent, Heer Jezus Christus, zelf opgestegen naar die troon en hebt die weg ingewijd door uw eigen bloed. En voor die zondaar en die gevloekte mens die dat bloed aangrijpt, is er toegang met vrijmoedigheid om hulp te vinden, te bekwamen de tijd. Want gij hoort, o Heer, het gelovig gebed. Mogen wij u vanavond op uw eigen woord, op uw eigen belofte, smeken om hier te zijn, om onze mond te openen, om uw geest te geven. Heere, geef genade regen, want u hebt het zelf gezegd, begeert van de Heere regen, ten tijde des spaderegens. En Heere, als het dan in de natuur overvloedig regent, deze zomer, schenk ons dan ook in het geestelijke, in de uitdeling van uw genade, dat dat levende water vloeien mag, dat uw Heilige Geest het woord zegent aan vele harten. En Heere, wil ook vanavond onderwijs geven, wat voor diegenen die u kennen, en voor diegenen die zoeken in te gaan, en ook voor diegenen die onverschillig zijn over hun de staat van hun ziel voor de eeuwigheid, mag er voor ons allen, Heer, een stem van u inliggen, een roepstem van u. Mag de gestalte van Christus in uw woord zo voor ons oplichten, dat we de ijdelheid en de leegheid zien van alles buiten hem. Heere, wil die liefde en die heerlijkheid van Christus in onze harten openbaren, opdat Christus alleen voor ons oog begeerlijk zal zijn. Want u kent ons hart. Daarom bidden we het u ook. Verenig ons hart tot de vrezen van uw naam. Want ons hart zwerft alle kanten op en begeert in deze wereld rijkdom en eer en aanzien en gemak en gezondheid. Maar Heere, mochten wij door genade geleerd worden dat de vrede niet ligt in de uitwendige omstandigheden, maar dat de vrede ligt in uw aangezicht. Dat de vrede niet afhankelijk is of onze weg nou gaat over hoge toppen of door de diepste dalen, ja zelfs het dal van de schaduw des doods. Maar dat er vrede is als u ons aanziet in uw Zoon en als we in onze ziel die vredesgemeenschap met u in uw Zoon mogen kennen. O Heere, bewaar dan ook diegenen die u kennen, om die rijke genadegemeenschap weer te verlaten en te verkopen voor het goed van deze wereld of voor de gunst van mensen. Heere, geef dat wij ons mogen gorden tot uw dienst, bereid om te doen hetgeen dat u spreekt, bereid te zijn om daar te volgen waar u in leidt. Want Heere, wij bepalen zo graag onze eigen weg. We zetten zo graag zelf de route uit. Maar wilde u al diegenen, Heere, die uw naam belijden, toch geven leidzaamheid en volgzaamheid en ook licht in wat uw weg dan is. Want Heere, soms kan een mens zo overhoop liggen. Wat is toch de weg die ik gaan moet? Heere, dat dan uit uw woord licht er mag schijnen voor onze voet en onze pad, opdat wij in uw gunst mogen wandelen tot glorie en grootmaking van uw naam. Want daar heb u recht op. En Heere, laat het dan ook zo teer liggen in ons hart, dat wij bevreesd zijn om een stap te zetten waarmee we uw naam zouden onteren. En Heere, wilt u ons allen leren dat onze treden, dat onze gang, zoals uw woord zegt, de hel vasthoudt.
dat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten. Heere, laat ook de onbekeerden vanavond diep gevoelen dat ze hun eigen weg niet kunnen bepalen. En mag er overgave aan u geleerd worden voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Mag er zo op u gezien worden, zo aan u gehangen worden, dat u, o Heere, zich neerbuigt en spreekt. En dat u, o Heere, uzelf geeft te geloven. Dat u zichzelf geeft te beminnen. Heere, wij alles wacht op u vanavond, om uw zegen, om uw tegenwoordigheid, om de bearbeiding van uw Heilige Geest. Want steeds in dat leven van Petrus ging uw geest hem al voor, naar de Samaritanen, naar de heidenen. Heere, laat toch uw geest vanavond ook in de bediening van uw woord mogen voorgaan, dat we maar hebben te volgen. Wat zijn dat bevoorrechte momenten, Heer, als we zo mogen gaan in ons leven, als het zo mag zijn, ook in de prediking, dat u voorgaat met zoveel licht, dat we onze voet maar hebben te zetten in die weg die u aanwijst. Heere, mag er dan een zien zijn op u Heer Jezus Christus, die de voet van Petrus nota bene hebt vastgemaakt op dat bruisende meer, toen hij op u zag. O Heer, als de vernaamde mensenkind is, die dreigt weg te zinken in de golven, in golven van ongerechtigheid, in golven van schuld, laat dan, o levende God, het oog geopend worden om te zien die middelaar die daar staat boven de baren en die daar gebiedt om tot hem te komen. Heere, wij smeken van u om uw zegen ook over onze gemeentes en kerken of onze huisgemeentes als wij niet bij een kerk zijn. Heere, in alles, of wij nu kerkelijk of onkerkelijk zijn, het ontbreekt ons zo aan uw geest. En hoe een groot onderscheid hebt u Pinksterdag gemaakt in het leven van Petrus. We herkennen hem haast niet weer na Pinkster. O, zou u zo een natie kunnen geboren worden op een enige dag, zegt uw woord. Zou u zo het aardrijk geheel kunnen vernieuwen? Zou u zo in het midden in de winterse duisternis, door de zonne der gerechtigheid, een lentetijd geven? Heer, daar ben u bij machten toe, dat u uw geest overvloedig uitstort, u Heer Jezus in de troon. Neem dan bij ons, die op u wachten, alle hindernis weg om die geest te ontvangen. En kom gij zelf, Heer, en wil uw kerk, uw gemeente en ons eigen hart en huis allereerst opschudden. Opschudden en doorlichten door uw woord, om alles in hart, huis en gemeente aan het licht te brengen, wat niet naar uw woord is, wat bekering vereist. O almachtige God, we wachten op u. Geef dat, Heer, dat het ook zo werkelijk zal zijn vanavond voor ons, dat we niet zonder u voort kunnen. Heere, dat ook onze kinderen en de jonge mensen, dat zij ook in hun hart zullen gaan voelen en in hun geweten, dat het zo niet verder kan in hun leven, dat de duivel al klaar staat om hen mee te nemen, helemaal in te pakken. Maar Heere, u staat ook gereed om te verlossen, want u wacht om genadig te zijn. Heere, laat dan vanavond ook onze kinderen niet verhard worden onder uw woord. O Heere, we leven in een tijd dat de duivel alles doet om ons zo jong mogelijk te vangen. Te vangen,
met zoveel begeerlijkheid, brutaliteit, opstandigheid, Heere, een geest van wetteloosheid die rondwaart in ons land en volk. Geef ons nog bekering. Bekeert u onze gezinnen tot u. Laat de vrezen van uw naam in onze huizen regeren. Geef ouders, Heere, zelf de vrezen van uw naam in het hart, dat ze met liefde en teerheid over hun kinderen mogen waken, dat kleine kuddetje dat u aan hen hebt toevertrouwd. Want misschien dat de lammeren voor Christus in ons gezin geboren zijn. En u hebt het tegen ons gezegd, wijd en hoed. En Heere, dat u dan daartoe uw geest geeft en ons wijsheid schenkt. Heere, breid uw koninkrijk uit. Onder jong en oud, tot de roem van uw grote naam. We zijn het niet waardig, Heere, maar toch doe gij het. En daarom hebben wij verwachting van u, de levende God, om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 18. En daarvan het tiende vers is: God die mij met sterkte wil omgorden, hij doet mijn weg volkomen effen worden. Psalm 18, vers 10. En kruis dragen. U weet het wellicht nog van de vorige keer, toen we
We spraken over dat Petrus van een vijand van het kruis moest worden tot een kruisgezant. Hoe dat wij zagen dat in het leven van Petrus dat kruis vijandschap opriep. Want hij had het helemaal niet zo voorgesteld en niet zo gedacht. Hij had heel andere verwachtingen ervan. En gedacht dat het in hem met Christus zou gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat ze, die discipelen vochten onder elkaar wie de meeste was. En wie aan Christus rechterhand mocht zitten. Maar we hebben gezien dat toen Petrus daar stond en Christus gebonden en geoordeeld stond in het huis van Caiaphas, dat Petrus de vijandschap tegen het kruis zo ver kwam in Petrus hart dat hij zei: ik hoor niet bij hem. Zo'n Christus wil ik niet. Toen hebben we gehoord dat de Heer Jezus met die blik naar Petrus hem bekend maakte dat hij nou juist daar stond voor hem. Dat hij nou juist gebonden stond en geoordeeld stond. En als een gevloekte daar stond, hij de Zoon van God. Omdat dat Petrus zijn plek was. Dus Petrus die zei tegen de Heer Jezus, ja, als u zo bent, zo uzelf vernedert, zo in de dood gaat, in de vloek, dan hoor ik niet bij u. Maar de Heer Jezus zei tegen Petrus, juist zo hoor ik bij u. U weet het nog wel. En nu in dat gedeelte wat we lazen vanavond, dan gaat de Heer Jezus dat uitwerken voor het leven van Petrus. Want het gaat er niet alleen om die ontmoeting, maar om het leven ook daaruit en de vrucht daarvan. Zoals het in uw leven en in ons aller leven noodzakelijk is, dat u weet van de ontmoetingen met Christus. Dat hij uw pad hebt gekruist. Dat hij u als de gekruisigde bekend is geworden, dierbaar is geworden. Maar het gaat om het leven daaruit. Om de vrucht daarvan tot eer en glorie van de Heer. En nu gaat de Heer Jezus dus aan Simon vragen. Simon, heb gij mij lief? Nou, dat heb ik wat uitgebreider behandeld in Alblasserdam dinsdag. Kort iets daarover. Eigenlijk vraagt de Heer Jezus met dat woord. Zegt hij: Simon, nu weet je wie ik ben. Want je had gedacht dat ik een Messias was die gekomen was om jou een positie van eer en aanzien en glorie te geven. Maar heb je mij lief zoals ik ben? Heb je mij lief als de gekruisigde? Heb je mij lief als een lijdende borg? Heb gij mij lief? En nu komt Petrus zeggen, ja Heer, dat weet u. Hoewel dat in zijn leven helemaal niet gebleken was dus. Want hij had tot 3 keer toe gezegd, Heer, ik ken die mens niet, ik hoor niet bij hem, ik pas niet bij hem. En toch zegt hij, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. En nu ligt er in die woorden iets waar onderwijs in ligt, dat ik u toch even noemen wil. Kijk, als de Heer Jezus vraagt, Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Dan gebruikt de Heer Jezus daar een woord in de grondtaal. En dat betekent een liefhebben. Waarmee u zichzelf aan de ander geeft. Zoals een moeder bijvoorbeeld zich uit liefde helemaal geeft. Al haar zorg, al haar aandacht, al haar koestering, haar nachtrust geeft voor haar kind. Zelfopofferende liefde. Dat vraagt de Heer Jezus aan Petrus. Heb u dat voor mij? Wat geeft u aan mij uit liefde? En dan zegt Petrus, gij weet dat ik u lief heb, maar dan gebruikt hij een ander woord. En dat woord, dat betekent een
liefde hebben tot de persoon. Dus niet zozeer iets, niet zozeer jezelf geven, niet zozeer jezelf verloochenen, maar dat de persoon van Christus hem dierbaar is. Dus Petrus die belijdt, als de Heer Jezus dat vraagt, de Heer Jezus vraagt, heb u mij zodanig lief, dat u zichzelf geheel aan mij geeft? Dan moest Petrus zeggen nee. Want dat had hij wel bewezen met zijn verloochening, dat hij voor de Heer Jezus niets over had. Dat hij zijn leven helemaal niet voor Christus over had. Terwijl hij dat zo vaak had gezegd. Heer, ik ben ook bereid om met u de dood in te gaan. Om met u de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid om u alles te geven. En nu komt de Heer Jezus daar dus ontdekkend op terug. Heb je die liefde, Petrus? Nu wist hij dat het niet zo was. Dat hij, dat zijn apostelschap, dat zijn zaligheid niet lag in wat hij had te geven aan Christus. Maar hij zegt, gij weet dat ik u lief heb. Dat uw persoon mij dierbaar is. Gij weet. Want, hoe weet u dat dan? Ik heb uw Heer Jezus in de ogen gezien. Dat hebben we de vorige keer ook gehoord. Ik heb u in uw middelaars ogen gekeken. En toen heb u mij geleerd wie ik ben. En wie u bent. Toen met die ene blik van Christus in mijn ziel. Verbrak mijn hart. En ik ging naar buiten en weende bitterlijk. Omdat ik zag. Dat u bij mij past. Dat u gevloekt bent om mijnentwil. Niet omdat ik iets aan u geef. Omdat ik voor u alles over heb. Maar dat u voor mij alles hebt overgehad. Dat u zichzelf voor mij gegeven hebt. Dat u zichzelf voor mij vernietigd hebt en de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen. Dus Petrus zegt, ja, u bent mij wel dierbaar. Dat weet ik en dat weet u ook. Dat ik u lief heb. En laat dat vanavond, als er hier een mens zit, die zichzelf aan moet klagen. Ik heb voor Christus niets over. Alles klaagt me aan. Maar dat u dit zeggen kan, u weet, en dat is persoonlijk tussen uw hart en tussen de ogen van Christus. Dat u zegt, ik weet, u weet, Heer Jezus, dat ik u lief heb, dat uw persoon mij dierbaar is. Al klaagt dan alles mij aan, al heb ik u verraden, al heb ik met mijn leven getoond dat ik u niets geef. U gaf zich wel aan mij. Ik heb door het geloof mogen zien. Dat u zich volkomen hebt gegeven om mij zalig te maken. En dat is genoeg. Daar is Petrus, hè. Daar heeft Petrus het geheim van het kruis geleerd. Als hij zeggen kan, u weet dat ik u lief heb. En nu ligt zijn zaligheid, nu ligt zijn hoop, nu ligt zijn grond. Niet meer op alles wat hij werkte en wat hij deed en wat hij gevoelde in zijn hart. Maar nu rust zijn hoop op wat Christus voor hem deed. Nu rust zijn hoop op wat hij had gezien aan het kruis. Heb gij mij lief. En nu als de Heer Jezus dat de derde keer vraagt. Dus hij zegt, heb u mij lief, Simon? Met een liefde waarmee u zich aan mij geeft, meer dan die andere. Dat is de eerste vraag. En de tweede keer vraagt de Heer Jezus, heb u mij lief, Simon, met een liefde waarmee u zich aan mij geeft? En dan de derde keer gebruikt de Heer Jezus dat woord dat Simon zelf gebruikt. En dan zegt de Heer Jezus, Simon, is het wel waar dat u mijn persoon lief hebt? Weet u dat dan wel zeker? Kunt u daar dan wel van op aan? Nou, daar kan de duivel ook op de zeef leggen. Ook al zeg je, Ik heb alles in mijn leven verkeerd gedaan. Ik heb alles druipt van de eigenliefde, van de ongerechtigheid. Maar dit weet ik, dat ik Christus heb lief gekregen. Nu vraagt de Heer Jezus ook dat. Is dat wel zo, Simon? Heb je mijn persoon echt lief? Waarom vraagt Christus dat? Om Simon helemaal af te brengen. van alles wat hij gevoelt in zijn hart. Om Simon helemaal af te brengen van zijn liefde tot Jezus en helemaal te doen rusten. In de liefde van de middelaar tot hem. Maar dan wordt Simon zeer bedroefd en daar staat in de grondtekst eigenlijk een woord. Dat betekent zijn hart verscheurde. Zeer bedroefd, want die liefde van Christus, die was in zijn hart uitgestort. Die had zijn hart gebroken. En gij weet alle dingen. Gij weet dat ik uw persoon echt lief heb. Maar nu zegt Petrus dat dus niet meer als een soort prestatie van zichzelf. Kijk, als u zoekt in uw hart naar geloof en naar liefde en naar boetvaardigheid, als allemaal prestaties die een mens werken moet hebben, als dingen die er in een mensenleven moeten zijn, en die moeten er ook zijn, maar dan is het altijd tekort. Dan is uw hoop tekort. Dan kan u nooit rusten, nooit vrede hebben. Maar hier zegt de Heer Jezus, is het wel echt zo? Want daar kun je niet in rusten, Petrus. En dan zegt Petrus, gij weet. Want u hebt mij aangekeken. Dus nu ligt het niet meer vast in wat Petrus heeft gedaan. Maar nu zegt hij dus, toen u mij aankeek, toen was die liefde daar. Toen u mij aankeek, toen was er geloof daar. Toen u mij aankeek, toen brak mijn hart en weende ik bitterlijk. Dus het is niet een vrucht uit mij. En het is niet wat ik heb voortgebracht. Maar u hebt het gedaan. En dat kenmerkt het ware geloof. Dat u zegt, ik wil van mezelf niets weten, maar dit weet ik. En ook niet van alle mooie wat ik heb voortgebracht, of wat ik heb ervaren, wat ik heb ondervonden. Maar dit weet ik. Dat hij mij aankeek en dat hij die vruchten werkt. Gij weet het. En het was er. En dan gaat de Heer Jezus tegen hem zeggen. Met een tweevoudig amen, amen. Voorwaar, voorwaar. De grondtaal amen, amen. Zeg ik u, toen gij jongen waart, goddet u zichzelf en wandelde u waar u wilde. Maar wanneer u oud zult geworden zijn, zult u handen uitstrekken en anders zal u godden. Kijk, nu is er iets cruciaals gebeurd in Petrus' hart. Want nu heeft hij het openlijk beleden dat zijn zaligheid en dat zijn apostelschap niet rust op zijn werk, zijn prestatie. Kijk, dat is een ontzaglijke les. Dat het geestelijk leven en dat de gestalte van uw hart, dat de gestalte van uw hart niet de grond zijn voor het geestelijk leven. Maar dat het helemaal komt uit Christus. En dat Petrus kreeg die opdracht om de schapen van Christus te weiden en de lammeren te weiden. Ja, als dat moet rusten op wie je zelf bent, op hoe je zelf gesteld bent, dan kan een dominee misschien meer niet preken dan wel. Maar Christus had hem dus geleerd, het ligt niet aan en het is niet afhankelijk van uw liefde tot mij, maar van mijn liefde tot u. En daarin ligt het vast. En daar moet u op rusten. En nu zegt de Heer Jezus, als dit zo is, als u dit weet, als u dit hebt geleerd, dat de zaligheid helemaal buiten u ligt, dat u alleen nog rust in mijn welbehagen, dat u alleen nog rust in mijn liefde tot u, dan heb ik een andere les voor u. Toen u jongen waart, goddet u uzelf. Dus eigenlijk gaat de Heer Jezus nu zeggen, ik zal proberen om het wat uit te leggen, dat dus de Heer Jezus tegen Petrus zegt, Simon, u hebt nu mijn kruis geleerd. Hè? U hebt nu geleerd om mij lief te hebben, niet alleen, want kijk, een mens wil nog wel een Heer Jezus lief hebben die het me gemakkelijk maakt in het leven, en die me straks verlost van de hel en brengt naar de hemel. Maar Petrus had een Christus lief gekregen die een gekruisigde is. En die zichzelf vernietigt en die lijdt.
En nu zegt de Heer Jezus, Petrus, als je mij zo lief hebt, dan ga ik met u diezelfde weg. Petrus, nu u mij zo hebt lief gekregen als de gekruisigde, nou ga ik met u ook een weg als u mij dan volgen wilt, als u mij dan dienen wilt, als u dan dat kruis van mij brengen wilt als een kruisgezant, dan zal ik met u diezelfde weg gaan om te heersen, om te regeren over uw hart, over uw levenswandel. Want toen u jonger waart, toen gordde u uzelf en wandelde waar u wilde. Ja toch? Visser zijn, dat was een onafhankelijk beroep. Hij kon gaan waar hij wilde. Hij keek naar het weer en overlegde met zijn broeders wat te doen en hoe het te doen. En naar zijn eigen inzicht wandelde hij. Toen u jonger waart, goddet u uzelf. Dus toen u jonger waart, deed u precies wat u zelf goed dacht. En dan zijn wij misschien geneigd om die woorden meteen te betrekken op zijn eertijdse. En op uw eigen eertijdse. Toen u jonger waart, toen leefde u midden in de wereld. Toen u jonger waart, toen deed u alles wat uw hart begeerde en u zondigde tegen God en tegen Christus. Dat is waar. Dat is waar. Maar deze woorden gaan nog iets dieper. Deze woorden van Christus, die gaan ook over toen Petrus al begenadigd was. Toen hij al geroepen was. Maar toen hij nog niet het kruis in deze wijze kende. Toen nog niet het kruis in zijn eigen leven zodanig was opgericht. Toen u jonger waart, Petrus, jonger in de genade, ook jonger qua leeftijd, maar ook jonger in de genade, toen deed u nog wat u wilde. Toen wandelde u waar u wilde. Petrus zegt, ik ga vissen. En Petrus, die omgorde zichzelf, letterlijk staat in het hoofdstuk daarvoor, om uit de boot te gaan en naar Christus te gaan. Petrus, toen u nog jonger was in de genade, toen bepaalde u zelf nog uw levensweg. U meende alles te doen voor mij, maar u was zelf nog koning. U deed het zelf. U gordde uzelf aan, en dat betekent je deed een riem om, zodat je kon lopen en zodat je kon gaan en staan waar je wilde. Maar nu komt er een andere tijd waarin ik uw vlees ga kruisen. Waarin ik heerschappij zal hebben over u. Waarin ik u ga gorden. Waar ik u ga brengen waar gij niet wilt. Betekent dat dat Petrus helemaal onwillig is om de weg van de Heere te gaan? Nou, in de geest natuurlijk niet, maar naar het vlees wel. De Heer Jezus heeft het over Petrus zijn vlees. Dat vlees, dat wil niet zijn onder het kruis. Dat vlees, dat wil niet zijn in zelfverloochening. Dat vlees onderwerpt zich de wet van God niet. Dat vlees van een mensenkind, dat wil niet buigen. Dat wil niet lijden. Dat wil niet eenzame wegen gaan. Dat wil niet smaadheid dragen voor de naam van Christus. Maar Petrus, ik zal u gorden. Een ander zal u gorden. Ja? Dus u zult door andere mensen lijden. Kijk, vaak worden deze woorden gelezen als een dreigement. Hè? Pas maar op, Petrus. Want als je straks oud bent, dan word je gekruisigd. Hè? Zo is Petrus naar zijn einde gekomen, dat weet u. Dan word je in gevangenschap genomen. Dan zul je moeten lijden. Pas maar op, Petrus, want je wordt vervolgd. En in zekere zin is dat ook zo. Maar er ligt een belofte in die woorden. Er ligt een belofte in van Christus. Er ligt een belofte in dat Christus zegt. Want kijk, u zegt, hoe kan ik dat nou begrijpen? Nou, Petrus had net drie keer beleden
Heere Jezus, ik heb u wel lief. U weet dat ik u lief heb als persoon. Maar ik heb geen liefde in mij gevonden om mijzelf aan u te geven. Ik heb geen liefde in mij gevonden om uw naam te belijden daar in die hof van Caiaphas. Ik heb geen liefde in mij gevonden om voor u te lijden. Ik was helemaal gericht op mijn ik. Op mijn eigen, op mijzelf. Dus Petrus heeft 3 keer beleden. Heere Jezus, die liefde heb ik niet. Ik heb u wel lief, dat weet u. Maar die liefde waar u recht op hebt. Die liefde die ik u zo graag zou willen geven. Die liefde om u met heel mijn hart, met heel mijn leven te dienen, die is er niet in mij. En nu zegt de Heere Jezus dus, Petrus, als je straks oud bent, dan zul je de marteldood sterven. Nou, wat kan een mens meer geven dan zijn leven? Dat is alles geven, voor de naam van Christus. Dus de Heere Jezus zegt, Petrus, ik zal met u zo een weg gaan. Ik zal u zo leiden in dit leven. Dat je straks met je dood, zegt Johannes ook, God verheerlijken mag. Kijk dus, Petrus die is een man. En ik hoop dan maar vanavond dat er ook zulke mensen zijn. Die zichzelf aanklagen bij Christus. Dat moet u doen. Met uw zonde, uzelf bij Christus aanklagen. Wij lopen liever weg voor Gods gerichten. Wij lopen liever weg voor het woord. En voor Gods ontdekking hè, van wie wij zijn. Maar Petrus heeft zichzelf 3 keer bij de Heer Jezus aangeklaagd in dat antwoord. Heere, gij weet dat ik u lief heb als persoon, maar niet die zelfopofferende liefde heb. Dat ontbreekt mij. En dan is er bij de Heer Jezus een oplossing. Als u zichzelf aanklaagt bij Christus, met uw schuld, met uw eigen liefde, dan weet Christus raad. En dan gaat Christus hem dus daarmee vertroosten om te zeggen, als u straks oud geworden bent, dan zult u zichzelf helemaal, zelfs tot in de dood, voor mij kunnen geven. Dat betekent dus dat de Heer Jezus zegt, ik ga u in een weg leiden, waarin die liefde, die er niet is bij u, en die u wel zou willen hebben, waarin die liefde in u komt, waarin ik u ga oefenen, waarin ik mijn kruis in uw leven ga oprichten, waarin ik u ga gorden, want u gorde uzelf, u bepaalde zelf wat u deed, en u zei zelf weer, ik ga vissen, en u deed alles naar uw eigen inzicht, maar ik zal u kruisen. Ik zal uw vlees teniet maken. Ik zal zorgen dat u straks aan het einde van uw leven God verheerlijken kan, zelfs in uw dood. Dus dit is troost vanavond voor een mens die zegt, Heere, mijn leven klaagt mij aan, want mijn leven verheerlijkt u niet. Mijn leven is niet tot eer van uw naam. Ik word onder de mensen aangezien als een die u lief heeft. Maar u en ik, wij weten dat uw persoon mij wel dierbaar is. Maar dat er zoveel eigenliefde is in het hart. Dit is troost vanavond voor een die zichzelf bij Christus aanklaagt en zegt, kon ik u maar meer lief hebben nadat u het waard bent. Kon ik mij maar meer aan u geven. Kon ik maar meer, wilde ik maar meer voor u lijden, om uw naam te zullen. Dan zegt de Heer Jezus dus, straks zul je mij verheerlijken, en mijn Vader verheerlijken, God verheerlijken, zelfs in de dood. En ik ga met u een weg, om u te gorden, door mijn liefde. Want Petrus was altijd gegord door zijn eigen liefde. Dat bepaalt je gang. En zo eerlijk is de schrift, hè, ook na ontvangen genade, wordt een mens naar zijn vlees bepaald door de eigen liefde. Waar je gaat en wat je doet,
En waar je krachten aan geeft en je geld aan geeft en je tijd aan geeft en de liefde van je hart aan geeft en je gedachten aan geeft, dat wordt allemaal bepaald door je eigen liefde. Maar de Heer Jezus zegt, u godde uzelf wel, maar ik ga u godden door mijn liefde. Dat betekent, ik ga u vastmaken, ik zal u ketenen en ik zal u leiden in een weg waar je vlees niet wil wezen, maar waarin die liefde openbaar komt, waarin ik die liefde ga werken in uw hart. U zult dus geen vrije man meer zijn, maar gebonden. Gebonden door de liefde. Gorden. U moet eigenlijk thuis maar eens een encyclopedie nemen. Of een concordantie. En dat woord gorden opzoeken. Want gorden, dat is een, of omgorden, dat is een Petruswoord. Steeds waar dat in het Nieuwe Testament terugkomt, heeft dat alles te maken met het leven van de apostel Petrus, ook hier. Daarom is dit woord van Christus zo gepast voor Petrus. U zult u omgorden. We lezen verschillende keren in het evangelie dat Petrus zichzelf omgorde. Kijk, Petrus, we vinden hem in het evangelie steeds als een man van de daad. Krachtdadig, vlug met zijn woord. Altijd haantje de voorste als eerste erbij. Die man die was voortdurend in zijn leven zich aan het omgorden. Want u weet, dat heb ik u al eens eerder uitgelegd, dat in die tijd droeg men kleren, een lange gewaden. En als je dan snel moest lopen of snel iets doen, of bepaald dagelijks werk doen, dan moest je dat gewaad opknopen, hè? Je omgorden om dat te kunnen doen. Toen had men eergevoel. We leven vandaag de dag in een tijd dat men zegt, nou, zo'n lang gewaad is niet praktisch op de fiets of bij het werk. Dus wij doen maar rokken aan waarbij we ons niet meer hoeven te omgorden. Maar in die tijd had iedereen lange gewaden. En voor praktisch werk of als je snel ergens heen moest je dat opknopen, korter maken. Nou, Petrus omgorde zich. Heel de tijd in zijn leven, verschillende keren in het evangelie staat het er ook, hè? Hij gooide dat kleed om zich heen en hij trok het op, zodat hij door dat water kon waden naar Christus. Die man is een man, die liep, om het zo te zeggen, in zijn leven. Die was zo actief, zo krachtdadig en daadkrachtig, dat hij als het ware meer met zijn kleed omhoog geschort liep. Dan naar beneden. Nou, en dat gebruikt de Heer Jezus. Ziet u ook hoe dat Christus woorden spreekt altijd in het leven die gepast zijn. En bij deze man, Petrus, Simon Petrus, gaat hij hem ook een belofte voor de toekomst geven. Die past bij wie deze man is. Spreekt hij ook over dat godden. U godde uzelf. U was altijd bezig en doende. En ook nog in de dingen van het Gods Koninkrijk. U meende mij te dienen. U deed nota bene een zwaard omgorden, om malgens het oor af te slaan. Dus u omgorde u altijd in de gedachte het goed te doen. En mij te dienen. Maar, Petrus, nu zal ik u gaan omgorden in uw leven. Nu ga ik uw weg bepalen. Nu ga ik u bekleden en nu zal ik zeggen waarheen het gaat. Kijk, om godden, dat beeld gebruikt Christus hier tegen Petrus, omdat dat alles te maken dus heeft met werk doen, met slavenwerk doen. We lezen in Johannes 13 dat de Heer Jezus zichzelf omgodde. Hij legde dat opperkleed af. En omgordde zich met een slavendoek om de voeten van de discipelen te wassen. Dus Petrus wist heel goed wat omgorden was. En hoe dat de Heer Jezus zichzelf had omgord met een slavendoek om slavenwerk te doen. En u weet hoe Petrus niet door Christus gediend wilde worden. Want Petrus dacht immers, ik ben er om de Heer Jezus te dienen. Ik ben er om mij aan hem te geven. En Christus had gezegd, als ik u niet reinig, dan heb u geen deel aan mij. Dus Petrus moest zich door Christus laten dienen, alvorens hem te kunnen dienen. Dat is nog zo. De Zoon des Mensen, die wil door u gediend zijn, maar u moet eerst door hem gediend worden. En alles wat een mens doet, voordat u bent gediend uit Christus' wonden en uit zijn gerechtigheid, is geen dienst aan Christus. Strekt niet tot eer van zijn naam. Alles wat u doet, zonder dat u zich hebt laten dienen als een verloren mens door Christus, zonder dat u gereinigd bent door zijn bloed, is niet tot zijn eer. Maar nu is bij Petrus de tijd daar, dat de Heer Jezus zegt, Petrus, ik heb u gediend, ik heb u gewassen, ik heb mijzelf omgord met dat slavenkleed om u te dienen, en nu leg ik dat slavenkleed om u, nu knoop ik dat slavendoek om u, en u mag uw eigen gordel afleggen, en zal ik het in uw leven gaan doen. Dus godden, dat betekent helemaal in iemands dienst staan. Daarom had de profeten, Johannes de Doper en de priesters, die droegen allemaal gordels. Dat is in de schrift dus een beeld. Wij zijn tot zijn dienst bereid. Wij staan gereed, de profeten. Zodra de Heer iets zegt, dan is mijn kleed al opgegord om dat woord te gaan brengen. En Johannes de Doper, in gehoorzaamheid, zijn kleed al opgegord, om te preken dat de bijl ligt aan de wortel, en om te wijzen naar het Lam van God. Dus die gordel die betekende, ik sta helemaal in de dienst van een ander. En Petrus had altijd dus die gordel zelf bediend. Maar nu krijgt hij van de Heer Jezus een gordel aan, die door Christus bediend gaat worden. Waar Christus zegt, nu maak ik de dienst uit in uw leven. Nu leg ik mijn woorden in uw mond. Nu zal ik u leiden in mijn weg. Een weg, want u dacht, ik word minister in Gods Koninkrijk. Ik krijg een positie van eer en aanzien. Maar Christus laat hem, zal Petrus maken, tot een dienaar. Wie de meeste wil zijn, had Christus gezegd bij de voetwassing, die moet de minste zijn als een die dient. En nu gaat de Heer Jezus dus tegen Petrus zeggen, u wordt nu ouder, u wordt nu ervaren in de genade, u hebt het kruis, u kent het kruis, u bent door mij bediend. Strek nou uw handen uit, ik zal u gordden en mijn waarheid om u leggen. En mij tot u, of u tot mijn dienaar maak. En dat Petrus helemaal gegod was, dat bleek wel in zijn leven. Trouwens, daarom zei ik u, neemt u nou die concordantie, want een aantal keer, ook in Handelingen, komt dat godden terug. Als Petrus in de gevangenis ligt, en die engel die komt tot hem om hem eruit te halen, dan zegt die engel, Petrus, sta op en god u zelf en ga uit. Dus dan zegt die engel weer, wees weer tot het werk van uw meester bereid. Daarom wordt Petrus uit de gevangenis gehaald. Niet omdat het voor hem zo zielig was om in de gevangenis te zitten, maar omdat de Heere nog werk voor hem heeft. Omdat de Heere hem nog wilde gebruiken, ga uit. En god u, wees weer bereid om als een slaaf het werk van uw meester te doen. En dat heeft Petrus geleerd. Dat blijkt ook in zijn leven. Hij moest gegord zijn. En hij moest inderdaad een zwaard aan zijn gordel hebben, maar niet een zwaard om mee van zich af te meppen, maar het zwaard van Gods woord. Want hij zou staan in de vuurlinie. In de frontlinie van het Koninkrijk Gods. En hij moest de woorden Gods spreken. Hij moest staan in de volle geesteskracht. in de volle volmacht van het woord. Kijk, we kunnen denken vaak, hè, als je leest die wonderen in het leven van Petrus, hoe dat de Heer hem gebruikt heeft op de Pinksterdag, hoe dat hij wonderen mocht doen, hoe dat hij preken mocht. Dan kun je denken, ja nou dat is ook een wonder, hè, dat de Heer die man daarvoor gebruikt heeft, en dat is zo. Maar dat heeft dus alles te maken met het onderwijs dat Christus hem gaf. Die man die was ervoor bereid. Na Handelingen 2 ken je die man haast niet weer terug. Omdat toen de gordel van Christus om zijn middel lag. Omdat hij niet meer werd aangestuurd of in de banden werd gehouden door de Heer Jezus. Die hem steeds weer in de evangelie tot de orde moest roepen en terug moest roepen. Maar nu werd hij door de geest geleid. Inwendig door Christus geregeerd. En hij stond in de volmacht van de Heer Jezus Christus. Hij was gegord. Want hij deed slavenwerk. Kijk, gorden, dat heeft dus te maken met het gezag van het woord. Johannes en de profeten, die droegen die gordel om aan te geven, wij staan helemaal onder het gezag van Gods woord. En we geven alleen zijn woorden door. Wij brengen niet onze eigen fantasieën, wij brengen niet onze eigen opvattingen en meningen, maar wij spreken wat de Heer tot ons gesproken heeft. En zo staat ook Petrus in diezelfde volmacht. Want nu heeft Christus hem gegord. En nu gaat Petrus spreken op de Pinksterdag en daarna. En daarin zie je wat die gordel betekent. Dat hij staat in vrijmoedigheid, in volmacht. Want hij zegt steeds keer op keer in die preek. U kunt dat lezen in die Pinksterpreek. En als hij staat voor het Sanhedrin. En als hij weer staat voor de grote raad. Steeds spreekt hij, u hebt Christus gekruisigd en God heeft hem opgewekt. Dus steeds wijst Petrus die mensen op hun schuld aan het kruis. Dus hij is nu inderdaad geworden een kruisgezant. Hij vreest niet, Petrus. Zou je dat nou wel zeggen tegen die eerbiedwaardige heren van het Sanhedrin dat zij Christus hebben gekruist? Zou je dat nou wel zeggen tegen de Joden? Straks krijg je stenen naar je toe. Straks word je gegezeld. Straks zetten ze je in de gevangenis. Ja. Maar Petrus kan in vrijmoedigheid preken. Omdat Christus zijn hart gebonden heeft. Gegord heeft. Hij is niet meer eigen Heer en Meester. Hij kan u slavenwerk doen. Hij kan u volgen. En hij kan het woord doorgeven. Want die mensen zouden toch kunnen zeggen, ja hoor eens Petrus, wij hebben hem dan wel gekruist, maar jij hebt hem ook verraden. Maar dat heeft te maken dat Petrus dus met vrijmoedigheid en zonder schroom preekt, u hebt hem gekruist. Dat heeft ermee te maken dat hij gegod is, dat hij niet meer zijn eigen woorden over zichzelf spreekt, maar hij zegt, dit heeft de Heere van u te zeggen, dit hebt de Heere in mijn leven aangewezen. Hier hebt de Heere mij over onderhouden, over onderwezen. Dit hebt hij in mijn hart ontdekt. En nu kan ik het met vrijmoedigheid tot u zeggen. Zo hebben Gods knechten te preken. In de volmacht van het woord. Maar als ik zelf niet als een slaaf onderworpen ben aan het woord. Als ik zelf niet als een slaaf onderworpen ben aan het gezag van Christus, dan kan ik ook een ander niet gebieden om te buigen voor het woord van Christus. Dan kan ik ook een ander niet met vrijmoedigheid het woord van Christus doorgeven. Dan kan ik ook een ander niet ontdekkend onderwijs doorgeven, als dat niet, als het eigen hart van Petrus en van al Gods knechten niet door dat woord gebonden is. Dus Petrus moest gegod door Christus. Juist opdat hij zou staan als een vrijmoedig getuige van Christus. En als een vrijmoedig getuigen tegen die mens. Kijk, dat beeld van dat God, dat komt terug in Petrus zijn brief, dat hebben we behandeld. Dat hij tegen die mensen zegt, laat de lendenen van uw verstand om God zijn en hoopt volkomelijk op de genade. Dus dan gebruikt hij ook dat onderwijs weer wat hij zelf heeft ontvangen. En dan zegt hij, u, kinderen Gods, uw verstand, uw denken moet om God zijn, moet gebonden zijn door het woord, door Christus. U moet staan op het woord. U moet niet staan zoals ik eerder stond, zegt Petrus, op uw gevoelens en op uw eigen gedachten. En u moet niet staan op die wankele grond van uw eigen bevinding en van uw eigen vastbeslotenheid. En van uw eigen, want daar stond Petrus altijd op. Ik zal u niet verlaten. Nou, dat hebt hij geweten. Dat hij daar niet op staan kon. Maar hij zegt, kinderen Gods, nu moet u gebonden worden door het woord. Nu moet uw verstand, uw gang en treden worden vastgemaakt in het woord. Want alleen dan kunt u lijden. Want dat heeft Petrus ondervonden. Dat wie komt met het woord van Christus, die zal lijden. Die zal door de godsdienst en ook door de heidenen vijandschap ondervinden. Wie wenst te spreken naar het woord en wenst te leven bij het woord, wie zijn eigen vlees kruisigt bij het woord, die zal verdrukking ondervinden. Maar Petrus zegt, nou moet u uw verstand, uw wil, uw gevoelens binden, gorden door dat woord. Waarom? Opdat u volkomen kan hopen op de genade. Want als u leeft bij uw gevoel, dan zegt u ja, dat gaat niet goed. Als ik die naam van Christus spreek, of als ik de naam van Christus belijd, als ik bij het woord wil leven, dan ga ik lijden. Dan ontmoet ik vijandschap. En dat wil ik niet. Maar het woord van Christus belooft na het lijden de heerlijkheid. En achter het kruis de kroon. En u zegt Petrus dus, uw woord moet, of uw verstand moet om God zijn met dat woord. Opdat u volkomen hoopt. Opdat u niet door het lijden van deze tegenwoordige tijd weer afvalt, maar dat u met een volkomen hoop en een volkomen vastbeslotenheid en volharding die weg mag gaan, wetende door het geloof dat hij u verhogen zal te zijner tijd. Wetende door het geloof dat hij u oprichten zal, dat hij u heerlijkheid geeft. Ziet u wat er gebeurd is in Petrus' leven? Hij had gedacht, Christus geeft mij heerlijkheid. Christus geeft mij eer en aanzien. En Christus heeft hem geleerd dat er een weg van kruisdragen, van lijden, een weg van smart en eenzaamheid aan vooraf gaat. En dat in die weg Christus zelf zijn kinderen na het lijden zal verhogen. En daarom in dat beeld van dat gorden wat Petrus gebruikt in zijn brief en wat dus steeds terugkomt in zijn leven, daarin ligt ook het bereid zijn en het uitzien naar de wederkomst en naar de heerlijkheid en naar de hemel. Kijk, als ik mijzelf God en ik ga in deze wereld en ik sta in deze wereld en ik leef in deze wereld hoe dat ik wil. Dan zoekt de mens, ook een mens na ontvangen genade, hier gemak. En hier rust. En hier genot. Dan is er geen uitzien meer naar de toekomende heerlijkheid. Dan leef je voor het tegenwoordige, voor je bedrijf of voor wat dan ook, wat dan ook de afgoden van uw hart zijn, dan is er geen kruisiging meer van het vlees, geen zelfverloochening meer. Dan is er ook geen lijden meer om zijn naams wil. Maar dan wordt ook dat uitzien naar de toekomende heerlijkheid is er niet meer. En nu heeft Petrus dus in zijn brief dat beeld van dat gorde gebruik, dat heb ik u destijds ook uitgelegd. Dat gaat over de pelgrims. He, over het volk Israël, dat moest bij het Pesachmaaltijd, hun lendenen omgord hebben. Om als de Heere verlossen zou, dan konden ze gaan. He, ze moesten het lam eten met omgodde lendenen, zodat ze meteen weg kon. Nou, en dat zegt de Heer Jezus ook tegen zijn geloof. Laat uw lenden omgord zijn en uw lampen brandende. Dus wees altijd bereid om te doen de wil van uw meester. Maar wees altijd ook bereid als hij wederkomt. U moet hem verwachten. Maar die verwachting is er niet als mijn hart niet is gebonden, niet gegord door de heerschappij van Christus. Als u ook na ontvangen genade leeft naar het vlees. Dan ben u ellendig. En dan gaat u klagend over de wereld. En dan gaat u in zelfmedelijden. Omdat er geen uitzien is naar de toekomende heerlijkheid. Omdat er geen gegronde hoop is op zijn woord, op zijn belofte. Omdat er geen uitzien is nadat Christus wederkomt. En daarom, we hebben het gelezen in Petrus' tweede brief, in die slotbrief, dat hij die mensen, die gemeenten in Klein-Azië aanspoort om te verwachten en te haasten. Hè, dat heeft te maken met dat omgodden. Haastig zijn, bereid zijn om de wil van de Heere te doen, om te volgen, om te gehoorzamen als een slaaf. Hè. Want kijk, dat godden dat heeft dus te maken met de gestalte van een slaaf. Zoals de Heer Jezus zich godde met dat slavenkleed. Zo stonden slaven altijd in de hoek van de kamer als er dan een maaltijd was. En die heren die lagen op die lichtbedden aan tafel met hun prachtige gewaad. Maar die slaven die stonden met een opgegord kleed aan de kant. En zodra die Heer maar met zijn vinger knipte of een wenk met zijn ogen gaf, stonden die slaven gereed om te doen wat hij wilde. En zo zegt Petrus, als nu de Heere haastig weerkomt, als nu deze wereld vergaat, als nu alles wat hier is verbrand wordt, als nu al dit leven hier zo tijdelijk is, hoedanige behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid? En hoe behoort u te haasten en te verwachten die dingen? Hoe behoort u gereed te staan en naar de wolken te kijken of hij al komt? Hoe behoort u bij uw woord te zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe behoort u alles wat u vindt in de schrift te gehoorzamen en te volgen? Hoedanige behoort gij te zijn, ziende dat die dag nadert. En ziende dat er nog zoveel zijn die niet bereid zijn voor die dag. Ziende dat er nog zoveel zijn die het koninkrijk van Christus niet kunnen ingaan. U hebt een roeping, u hebt een taak, u hebt uzelf te gorden. En Petrus heeft het geweten. Petrus geeft dat door als oude apostel, omdat hij het zelf ook heeft beoefend. Anders kun je dat onderwijs niet in die brief schrijven. Dat zagen we steeds in zijn brieven. Dat al die lessen die kwamen uit zijn eigen leven. Dus hij zegt tegen die mensen, u moet gereed staan hoor. Als een slaaf met een omgord kleed, bereid om de wil van de Heere te doen. Want vroeger omgodde ik mijzelf. Toen deed ik het zoals ik het zelf wil. Toen zocht ik altijd een tekstje die wat bij mijn hart aansloot. Die mij wat troostte. Toen zocht ik altijd die predikers op waar ik een fijne gestalte bij kreeg. Waar ik mijn tranen wat de vrije loop kon laten. Dan zocht ik altijd preekjes en stukjes en dingetjes die mij bevestigden in mijn weg. Maar wij ons ik, ons vlees, moet gekruisigen. Want de Heere vraagt gehoorzaamheid. Vraagt juist, wil juist in de ontdekking, in de voortgaande bekering. Daarin wordt zijn naam verheerd. Daarin wordt veel meer zijn eer vergroot. Als u met opgegodde lendenen bereid bent om zijn woord te horen, en daarin waarin het concreet bekering van u eist, ook te gehoorzaam. Alleen in die weg geeft de Heilige Geest zijn vervullingen. Petrus zegt het, ik zal het u opzoeken ook in Handelingen 5. Handelingen 5 vers 32, dan zegt Petrus ook, wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degene die hem gehoorzaam zijn. Dus het ontvangen van de Heilige Geest. Want als je dat nou ziet, in dat leven van die eerste christengemeente. Als je dat nou ziet, hoe dat die mensen gingen. Met hoeveel vrijmoedigheid, met hoeveel kracht. Zij getuigenis gaven van Christus. Met hoeveel vrijmoedigheid zij uit konden zien naar de wederkomst van Christus. Dan zeggen wij altijd, tjoh, dat zouden wij ook wel willen. Als nou de Heere zo eens onder ons werkt, als dat nou zo was. Maar wij hebben onze lendenen te God. Gehoorzaam de wenken van zijn woord op te volgen. En gehoorzaam het te buigen. En ons te laten ontdekken, u te laten ontmaskeren als Petrus, u te laten veroordelen en uzelf bij Christus aan te klagen, zoals ik zei, en te gehoorzamen. Want hij heeft zijn Heilige Geest gegeven, degene die hem gehoorzaam zijn, als wij willens en wetens aan die dingen vasthouden die het woord ons verbiedt, of waarin de Heere uw geweten aanspreekt, dat dat anders moet, dan wederstaat u de Heilige Geest. Kijk, wij moeten dus niet in het woord zoeken naar die woorden die ons troosten, maar naar die woorden die ons ontdekken, en die woorden die ons vernederen en klein maken. Naar die woorden moeten wij zoeken die om bekering vragen. Waarom? Opdat God u troost. Opdat Christus u troost. Want hij brengt wel die woorden van troost. Maar kijk, ja, dat is nou als je op je plek bent troosten. Dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, ik zal u God. En u mag God, u mag mijn vader straks door de dood verheerlijken. Als je op je plek bent, dan zeg je, Heer, had ik maar meer liefde. Had ik maar meer om van, dat ik mijzelf aan u kon geven. Kon ik maar getrouwer van u spreken. Was ik maar niet zo biddeloos. Kon ik maar meer mezelf verloochenen. En als de Heere dat dan belooft om te gaan doen. Dat is een zegen van het genadeverbond. Dus hij zegt vanavond tegen u. Gort u, schrijft die oude apostel. God de lendenen van uw verstand met het woord, om te hopen. Vrees nou niet de ongunst van mensen. Vrees nou niet, we sparen zo ons vlees. Daarom weten wij ook niet meer in het christendom van West-Europa wat vervolging is. Ook niet meer wat vasten is, wat lijden is naar het lichaam en naar ons leven. Maar wij hebben ons naar het woord te gorden. Want daaraan is dus verbonden de levende hoop. Daarom zegt de Heer Jezus, laat uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En wij zijn vandaag aan de dag in een gestalte dat we zeggen, onze lampen gaan uit. Waar is de Heilige Geest? Ziet u hoe dat in het woord bij elkaar hoort? De gehoorzaamheid, de vervulling met de Heilige Geest en de levende hoop op de toekomende dingen. Leeft u bij de hemel?
Leeft u bij de wederkomst. Leeft u bij de aanstaande bekering van Israël. En dan, dan begrijp u wel, als het gaat over die dingen, bedoel ik niet. Je hebt zulke mensen die leven daarbij. In de zin van, zoals het zoek ligt om alles uit het woord na te graven. Maar het gaat erom of u met uw hart daarbij leeft. Of u met uw hart uitziet naar die dagen dat Christus verheerlijkt zal worden. En dat uitzien, die brandende lamp en die volheid van de Heilige Geest, heeft alles te maken met deze les in het leven van de apostel Petrus. Wat heeft hij geleden? In alle plaatsen rondgetrokken om het evangelie te preken. En uiteindelijk in Rome door keizer Nero gekruisigd. Toen is dat woord van de Heer Jezus vervuld. Toen mocht hij God verheerlijken. Hij was de kruisgezant. En meerdere keren heeft de Heer hem uit doodsgevaar verlost. Uit de gevangenis. Door de raad van Gamaliel. Want die hoge raad had ze allemaal willen doden. Maar door Gamaliels raad bleven ze leven. Meerdere keren heeft de Heer zijn leven gespaard. Waarom? Omdat hij nog werk had voor Petrus. Want Johannes werd niet gespaard. Johannes de Doper. Omdat zijn taak erop zat. En dus de Heer. Wij denken dikwijls dat de Heer erop uit is. Om zijn kinderen en om zijn knechten hier in de watten te leggen. Maar dat is allerminst het geval. De Heer wil u gebruiken tot zijn eer. En als u zichzelf daar nou niet voor over hebt, dan bent u het koninkrijk niet waardig. Als u omziet en u zelf niet verloochenen kan omwille van Christus, dan heb u Christus nooit aanschouwd. Want Petrus, die klaagde, dat hebben we gehoord vanavond. Heere, die liefde, die mijzelf gevende liefde, die heb ik niet. Maar uw persoon is mij dierbaar. Misschien dat u het ook wel vanavond moet zeggen. Die mijzelf opofferende liefde, die heb ik niet. Die schiet zo tekort. Maar uw persoon is mij dierbaar. En dat troost Christus u daarmee. Dat hij u godden zal. En dat hij in uw leven verheerlijkt worden zal. Is dat nou uw troosten? Is dat nou dat u zegt, Heere, doet dat dan maar. En ontdek mij dan maar. En ontmaskert mij dan maar. Als ik u maar mag overhouden. Als ik maar meer van uw geest mag ontvangen. Want Petrus is inderdaad door bitter lijden gegaan. En hij heeft met veel vrijmoedigheid het woord verkondigd. Grote tekenen en krachten zijn door zijn hand geschied. Dat zouden we wel willen. Dat de Heere dat doet. Nog ook in onze dagen. Maar willen wij dan ook dat leven? Willen wij ook gegord worden? En daar onderzoekt de Heere, doorzoekt hij ons hart. Wat er uit is op onszelf te sparen. Op eigen liefde. Een mens wil altijd, als de liefde niet in het hart is, dan wil je met de hakken over de sloot zalig worden. Zoveel mogelijk van de wereldse genieting en het wereldse vermaak. En zoveel mogelijk uit de wereld vergaren. En toch zalig worden. En maar is nou ook wel in uw hart dat andere. Dat u zegt met Petrus, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dat er ook een schreeuw is van binnen dat u zegt, och, dat ik u meer mocht lief hebben zo, dat ik mij geheel mocht geven. En dat ik met een engelen gewilligheid vaardig mocht passen op het woord van uw mond. En gereed mocht zijn om u te volgen, om u te dienen met heldenkrachten. Hè? Want kijk, Petrus heeft heldenkrachten gedaan in dat lijden. En als u boeken leest uit de vervolgde kerk bijvoorbeeld, dan leest u soms ook verhalen van grote heldenmoed. Waardoor kwam dat? Door de Heilige Geest. Want die mensen waren echt niet zo moedig. Maar de Heilige Geest, die het vlees onderwerpte. En die zo het hart vervult van de toekomende heerlijkheid. Die maakt dat de wereld te verachten is.
die maakt, hè, dat bijvoorbeeld Polycarpus, hè, dat hij bidt, dat hij zijn volgelingen smeekt, doe alsjeblieft geen goed woord voor mij, want ik wil naar huis. En dat ik meen Ignatius, een van de leerlingen van Petrus, dat hij zei, beul, u kunt mij geen grotere gunst doen dan mij met één klap, met één slag te brengen in de hemelse heerlijkheid. He, dat is taal, daar is ons vlees vreemd aan. Dat kennen wij niet, maar de Heilige Geest is in staat om ook u en mij te brengen. En wie weet hoezeer het nodig zal zijn in ons land ook. De Heilige Geest is in staat om ook u en mij daarin te brengen. Dat uw lampen zo mogen branden. Dat u graag deze wereldse duisternis verlaten zou. Maar hij zegt tot u die hem vreest, net als tot Petrus, heb gij mij lief. Er is in u die liefde om uzelf aan mij te geven. En laat die ontdekking die in het hart van de apostel Petrus tot drie keer toe zo'n bittere belijdenis voortbracht. Gij weet dat ik uw persoon lief heb, maar dat andere is er niet. Laat dat in u gewerkt zijn, opdat u getroost mag worden dat Christus zegt, volg mij, volg mij. Want in dat volgen van hem en in het als een dienaar hem gehoorzaam zijn, en uw vlees niet te sparen, en ook de kleine vossen die de wijngaard verderven, om ook die te vangen. En want wij denken in grote en kleine zonden, maar zo denkt de Heere niet. Hij wil ons gehele hart. Hij wil uw uitnemende liefde. En hè, in die weg, als ze zeggen volg mij, daarin ligt zoveel vrede. Daarin ligt zoveel zegen. Daarin maakt Christus de hemel op aarde. Want als u hem volgt, dan kun u door de duisterste nacht, dan kun je zitten in de kerker en in de gevangenis, zoals Petrus en al die andere apostelen. Maar dan is hij daar, want dan is hij in die weg voorgegaan. Dan is in de duisterste nachten die bebloede rug van de middelaar zijn wonden. Ze zijn voor uw oog om hem te mogen volgen. Volg mij. Kijk, en dan ben u maar met één ding druk. Ik hoor nog alles ook onder ons, dat er zo wordt gepraat over anderen en over die dominee en over die en over die. Maar kijk, daar ging het alweer mis. Toen keek Petrus om en hij zegt, ja heren, wat moet er nou met Johannes? En dan zegt de Heer Jezus, wat gaat het u aan? Volgt u mij. En als u zichzelf kent als één waarin die liefde, die zichzelf opofferende liefde tot Christus niet is. En waarin de Heilige Geest maar zo geringe mate woont. Dan heb je uw handen vol aan uzelf. Dus Christus zegt vanavond, volg gij mij. En laat de anderen dan maar ook mij volgen. Bemoeit u daar niet mee. Meng u ook niet in de weg die zij hebben te gaan. Want daarin wordt nou Christus verheerlijkt. Hè? Paulus de ene kant op, Barnabas de andere kant op, Petrus naar Rome, eerst naar Antiochië. En wij kunnen de raad en de weg van Christus niet verstaan, maar hij geeft alleen dit ene woord, volg mij. En om God uzelf, met de waarheid, met de band der liefde en met de levende hoop, opdat u volharden mag. In de dag ter bezoeking die over de gehele wereld komen zal. De Heilige Geest die spreekt door het woord. Tot u vanavond laat u godden door Christus liefde. Laat u binden door zijn kruis. Want hij heeft zich voor u laten binden. Opdat u ontbonden wordt. Heb het kruis opgenomen, opdat u de vloek niet hoeft te dragen. Wat is het dan toch? Wat hij niet waardig is, die Christus, die middelaar. Wat hij niet waardig is om voor hem te lijden. om voor hem te ondergaan. Amen. O Heer, degenen die u bekeerd hebt, die zijn zo onbekeerd. Degenen wiens hart u in brand stak door uw liefde, die zijn zo lauw. Wees ons genadig, o God, en maak in uw woord gang en treden vast. Heere, doe ons ontwaken, opdat u over ons mag lichten. Laat een lentetijd aanbreken. Schenk uw Heilige Geest in een rijke maat. Doe ons gehoorzamen, de wereld verzaken, het vlees kruisigen. Heere, wij klagen onszelf bij u aan, wij die uw naam belijden. We klagen onszelf bij u aan, van die liefde die u zoekt en waar u recht op hebt. Die is er niet of zo weinig. Heere, laat door het vuur van de beproeving en de loutering ons bereid worden om ons door u te laten gorden. En Heere, wil diegene die u niet kennen en die nooit door u gediend zijn, die menen u te moeten dienen, die onder een wettische gestalte zijn, menende u iets te moeten kunnen geven of aan te bieden, laat dat woord van de apostel Petrus, dat zij Christus hebben gekruisigd, hun hart mogen verscheuren, om door uw wonden en uw gerechtigheid, o Heer Jezus, gediend te worden. Om door uw Heilige Geest gediend te worden. Om als een vruchteloos en een vloekwaardig. Om als een in onszelf dode en hater van God en de naaste. Met een liefhebbend God in Christus Jezus verzoend. En uit die liefde van Christus gedreven en gedrongen. Om uw liefde te hebben. O Heere, geef geheiligde nagedachte bij dit uw woord. Maak in uw woord onze treden toch vast. Laat ons ermee tot onszelf, tot onze binnenkamer, tot u wederkeren. Heere, Heere, doe ons als uit de dood herleven. En geef in ons die slavengestalte. Want we maken veel liever slaven van elkaar om over elkaar te heersen. Maar geef in ons die slavengestalte. Dat wij op uw woorden letten en gereed staan om uw wil te doen. Om door u gebruikt te worden tot uw eer. Verzoen, o Heere, de zware schuld. Ook die ligt bij uw kinderen en bij uw knechten. En doe ons door uw geest herleven, om Jezus wil. Amen. We zullen tot slot zingen. En ondertussen is er een collecte voor de onkosten. Maar we zingen van Psalm 103 en daarvan de versen 10 en 11. 10 en 11 van Psalm 103.
Voor